Ik weet niet of u zich dat nog herinnert, maar ik ben een hele tijd bezig geweest tot 6 oktober met een serie over Vang mijn tranen in uw kruik. En 6 oktober was de dag dat Judy en Marion nog in de dienst was. En daartussen is eigenlijk, zeg maar, dat ging eigenlijk toen de tijd op 6 oktober over huilen bij God, over het leven van Job en van Jeremia. En toen kwam de doopdienst, een hele bijzondere dienst. Toen kwam de dienst waar we over het huwelijk hebben gesproken, van Klaus Dieter en Petra en Koos en Annemarie, die waren toen 50 jaar getrouwd. In die andere tussentijd zijn Rietje en ik in andere gemeentes geweest waar we mochten voorgaan. En ik ben ontzettend dankbaar dat ik weer nu de komende weken echt mag voorgaan in de prediking. Ik heb het echt gemist. Ik heb jullie gemist. Ik heb het gemist om hier in eigen gemeente echt te mogen voorgaan. En ik wil de draad weer oppakken bij waar ik toen ben blijven steken van over vang mijn tranen in uw kruik, over lijden en over hoe we daarin staan. En ik heb nu wil ik graag met u nadenken over het leven van Jozef. En ik heb me de vragen gesteld van vertrouwen op God in lijden, dat is een uitspraak die je kunt geven. En dat is gewoon een belijdenis dat we elkaar aanmoedigen om te vertrouwen op God in het lijden. Maar ik heb het ook vragend aan mezelf gesteld deze week, is God te vertrouwen in het lijden? En dat wil ik met u beantwoorden aan deze vraag. Aan de hand van een heel moeilijk leven. De meesten van u kennen het leven van Jozef. De verhaal kennen jullie misschien. Er staat heel veel over geschreven in de Bijbel. En ik wil daar met u die lijn volgen. Maar dan in die lijn die vraag stellen, is God te vertrouwen? Is God te vertrouwen in het lijden? En in de voorbereidingen las ik een zin. En die trof me erg. Dat is het volgende. Daar staat, als God klein genoeg was om begrepen te worden, was hij niet groot genoeg om aanbeden te worden. Ik zeg er nog eens, als God klein genoeg was om begrepen te worden, was hij niet groot genoeg om aanbeden te worden. En er zitten heel wat vragen, ook in het leven van Jozef, dat zal ik u ook uitleggen. Er zijn ontzettend veel vragen. Maar ik heb, zoals ik in de opening zei, in de welkom, ik heb echt God gevraagd dat we door de prediking heen iets van zijn genade en van zijn barmhartigheid en van zijn goedheid en van zijn heerlijkheid mogen zien. Maar ook dat u ziet dat in die dingen die Jozef eigenlijk overkomen, is hij ook op een groot gedeelte de verborgen God. Die we niet zien handelen of denken dat die niet zien handelen. En dat maakt het zo moeilijk. Dat maakt het zo moeilijk om te zeggen, als ik tegen u zeg van vertrouw die God in het lijden, dan zal niemand die hier zit zeggen nee. Iedereen zegt nee, God is almachtig, God is trouw. Als we God niet kunnen vertrouwen, dan is het zo dat, waar blijven we dan? Maar het gaat er eigenlijk om, en daar wil ik met u over nadenken, als je God niet ziet, als hij de verborgene is, als je niet ervaart, als je zeg maar, als het lijkt wel als de hemel van koper is, dat je gebeden als een galm eigenlijk terugkomen. Daar gaat het mij eigenlijk om. Dat we dan zeg maar een gevoelsleven kunnen ontwikkelen van, is God nu wel echt te vertrouwen? Want als ik dit allemaal zie om me heen, wat er allemaal gebeurt, dan waar bent u dan? Daar gaat de prediking over. Ik wil graag met u bidden. Heer, we zijn stil en verwonderen ons over u. We willen ons ook vanmorgen verwonderen in de prediking over u. Dat u de almachtige, alomtegenwoordige, alwetende, trouw, genadig en barmachtige, God bent. Geen mens. U bent God. U bent niet een volmaakt en een groot mens. Met allerlei bijzondere en ideale karaktereigenschappen. U bent buiten categorie. U bent niet voor ons te begrijpen. U bent de Heere der Heren, de Koning der Koningen. God die schept met één woord zeggen en het is er. En zo willen we ook in deze prediking u naderen als de Almachtige, de Alwetende. En niet die voor menselijke. En de Heer wil die echt door deze prediking spreken tot onze zielen. Dat we echt bemoedigd worden. En dat we een fundament vinden om trouw en vertrouwd te zijn met u. Dat u echt in alles geëerd en geheerlijkt, verheerlijkt wordt. In Jezus' naam. Amen. Ik heb me jaren geleden heb ik me de vraag gesteld, hoe is het toch mogelijk dat je eigenlijk eerst je broer wil vermoorden? Bij nader inzien doe je dat niet. Je gooit hem in de put. Gelukkig zit er in de put geen water, anders was hij verdronken. En dan haal je hem eruit en je verkoopt hem als slaaf naar Egypte. Dat doen de broers van Jozef. En dan doe je die unieke mantel die hij van zijn vader heeft gekregen, die drink je in bloed van een dier. En je zet die unieke mantel, die gewoon uniek is, waarvan iedereen weet, dat is de mantel van Jozef, die zend je naar je vader toe met de vraag, is dit niet de mantel van Jozef? Is die misschien door een wild dier verscheurd? En dat je dan jaren en jaren en jaren dat hartverscheurende verdriet ziet bij je vader. En met 10 zonen je mond houdt. Erger nog, op het moment dat dan Jozef in Egypte is en er een hongersnood is. En ze daar de eerste keer zijn geweest en ze weer terug moeten. En Jozef heeft gezegd, je moet Benjamin meenemen. Dat ze dan de angst in de ogen van die vader ziet. En zeggen van, dat Jacob zegt, wil je met deze zoon dan ook nog afnemen? En hoe is het mogelijk dat iemand of dat 10 broers dat doen? En de mond houden. En het hartverscheurende verdriet van die vader eigenlijk zien. En ik wil met u eerst kijken naar de familierelaties en dan ontvouw ik dat, want daar ligt de bron in die familierelaties. Er staat de geschiedenis van Jacob, die begint eigenlijk met Genesis 37 vers 2. En daar staat, dit zijn de afstammelingen van Jacob. Punt. Jozef, 17 jaar oud. De Bijbel die pakt eigenlijk het verhaal van Jozef op als die tiener is. En het leven van Jacob, dat draait om Jozef. Want Ruben was de eerstgeborene. Dus als je zou zeggen, dit zijn de afstammelingen van Jacob, zou er eigenlijk moeten zijn staan Ruben zijn eerstgeborene. Nee, er staat Jozef, 17 jaar oud. En dan zie je eigenlijk dat het hele leven van Jacob, dat is ook draait om het leven van Jozef. Hij wordt voorgetrokken, hij krijgt een extra mantel. En dat komt omdat hij, zoals Jacob dat noemt, hij is de zoon van mijn ouderdom. Er was zoveel verlangen. Hij had 1 vrouw waar hij ontzettend van hield, dat was Rachel. En Jozef was de zoon van Rachel, de eerste zoon van Rachel, van zijn geliefde. En daar hadden ze zo lang op moeten wachten, want er waren zeg maar de laatste, de 11e en 12e zoon. Jozef was de 11e En Benjamin was de 12e. En ze hadden zo lang moeten wachten dat het hele leven van Jacob was verweven met het leven van Jozef. Daarom staat er in de Bijbel ook, dit zijn de afstammelingen van Jacob, Jozef, 17 jaar oud. En Jacob had moeten weten, dat dat verkeerd afloopt. Hij had moeten weten dat als je kinderen een voorkeursbehandeling geeft, dat je de een voortrekt voor de ander, dat verkeerd afloopt. Hij kwam zelf uit een gezin wat helemaal stuk geslagen was, omdat zijn moeder Rebecca hem voortrok en een list bedacht om het eerstgeboorterecht en de zegen te geven. Hij had het moeten weten. Dat ging zo ver dat Rebecca haar man Isaac bedroog en dat Isaac, die had ook een lievelingszoon, Esau. En Jacob, die doordat die list, door het eerstgeboorterecht te nemen, hij had er wel recht op, God had het gezegd, maar er was geen wachten, op dat God het zou doen, nee. Hij wist, en Rebecca wist, dat de Heere God zou geven, maar toen grepen ze samen daarna. En dan moet hij vluchten, omdat Esau hem zo haat dat hij voor zijn leven moet vrezen. En dan komt Jacob dan bij zijn oom Laban en dan ziet hij Rachel en dan is hij direct smoorverliefd. Hartstikke hotterbolder van deze vrouw. En Laban die slaat zijn slag en die zegt dan, als hij zo verliefd is, dan laat ik hem 7 jaar werken. En dan krijgt hij pas zijn vrouw. En dan bedenkt hij nog een list. Ik heb daar een aantal maanden geleden heb ik daar een hele preek over gehouden, over Lea. En dan bedenkt hij een list. En dan geeft hij hem in de huwelijksnacht niet Rachel, maar Lea. Diegene met die fletse ogen. En er ontstaat een enorme concurrentiestrijd in dit gezin. Rondom Jacob als de man. En dan is het zo dat Lea, die dingt naar de liefde van haar man. En Rachel, die krijgt de liefde van haar man. En die hunkering en die afwijzing van Lea, dat ze zo ontzettend hunkert naar die liefde van haar man, vind je terug in de namen van hun kinderen. De eerste zoon die Lea het leven geeft, dat is Ruben. En dan staat er, dan geeft ze Ruben, geeft ze de naam, de Heere heeft mijn verdrukking gezien. Ze wordt niet geliefd. Lea was ook met de fletse ogen. Ze steekt ook, zeg maar qua schoonheid, steekt haar zus mijlenver boven haar uit. De liefde van Jacob gaat naar Rachel toe. En dan denkt ze, als ik hem nu een zoon baar, dan zal die liefde van Jacob ook op mij gericht zijn. En dan geeft God hem een zoon. En dan zegt ze, de Heer heeft mijn verdrukking gezien. Maar het verandert niet. Dan wordt de tweede zoon geboren. En dan zegt ze, die geeft ze de naam Simeon. En Simeon betekent, de Heer heeft gezien dat ik minder geliefd ben. U begrijpt die pijn. Die pijn van deze vrouw. Dat ze echt laat zien van, ik ben minder geliefd. En dan wordt Levi geboren. En dan met de hoop, de derde zoon, nu heb ik hem al 3 zonen gegeven. Nu zal de man, zal Jacob zich aan mij hechten. Ditmaal zal mijn man aan mij hechten. En Rachel, die raakt niet in verwachting. Die is uitermate jaloers. Op Lea die wel, zeg maar, kinderen baart. En ze maakt en ze manipuleert. Ze manipuleert Jacob met een eis. En de eis is, geef mij kinderen, zo niet sterf ik. En wat er dan gebeurt is het volgende. Daarop geeft Rachel de slavin Bilha aan haar man. En zij wordt zwanger. En de slavin van Rachel, die baart Jacob 2 zonen. Dan en Naftali. Lea baart nog een 4de zoon en dan is het even stil rondom het baren. Maar dan geeft ze, omdat ze toch wil die liefde kopen, geeft ze haar slavin Zilpa aan Jacob. En Jacob wordt ook weer gezegend met twee zonen uit deze slavin Zilpa. En die baart twee zonen en dat zijn Gad en Aser. En hoe het in dit gezin gesteld is, dat vertelt eigenlijk de volgende geschiedenis, erg ingrijpend. Die eerstgeborene van Lia, Ruben, die vindt liefdesappelen. Wat dat ook mogen zijn, ik heb eens gekeken wat dat is, maar die appelen worden genoemd en dan werden liefdesappelen werd daar genoemd en dan wordt daar in een verklaring gegeven, daar werden magische krachten aan toegeschreven. Liefdesappelen, zodat als iemand die at, dat die vruchtbaarder zou zijn. En Rachel is vatbaar voor afgoderij. Dat zien we ook straks, volgende week ziet hij dat, hoe dat tot uiting komt. Maar Rachel is vatbaar voor afgoderij. En ze zegt, geef aan Lea, geef me deze liefdesappelen. En dan zegt Lea, nee, die krijg je niet, want dat zijn de appelen die mijn eerstgeborene voor mij gegeven heeft. En dan wordt er een deal gesloten. Die deal die houdt eigenlijk het volgende in, dat Rachel tegen Lea zegt, weet je Lea, als jij mij nou die liefdesappelen geeft, dan bewerk ik Jacob dat hij vanavond bij jou komt slapen. Moet je eens voorstellen, wat in dit gezin eigenlijk allemaal gebeurt. Er wordt een handel gedreven over liefde. En dan is het zo dat Lea doet dat. En dan wordt ze in die nacht weer zwanger en baart Issachar. En eindelijk wordt Rachel ook zwanger. En heel lang wachten, na heel lang wachten, wordt Jozef. En nu stel ik je de vraag, ik heb me dat zo voorgesteld. Nu stel ik, kom op bezoek bij Jacob. Ik zie dat gezin en dan hoor ik, oh, die is van die, die is van die. Dan vraag ik aan Jacob, geef me eens pen en papier, joh. Dat ik het eens even op kan schrijven. En de Bijbel, die heeft dat gedaan. God heeft gezegd, kom, ik maak het die mensen in Roermond niet zo moeilijk. Ik schrijf het eens op. En in Genesis 35, vers 23 tot 26, dat geeft eigenlijk, dat zet alles op een rijtje. En dan krijgt hij een inzicht wat daar in dat gezin eigenlijk gaande is. Zeg maar, de eerste zonen van Lea, dat waren Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar en Zebulon. En ze kregen ook nog een dochter, Dina. Dan krijg je de zonen van Rachel, dat zijn zeg maar Jozef en Benjamin. Dan krijg je de zonen van Bilha, de slavin van Rachel, die eigenlijk dan Dan en Naphtali baart. En dan krijg je de zonen van Zilpa, de slavin van Lea. En dat is Gad en Aser. Dat is de gezinssamenstelling. Dat zijn de 12 stammen van Israël, die daaruit geboren zijn. En dan zie je eigenlijk dat die chaos, in die hele chaos die daar in het gezin is, snakt Lea. Snakt naar liefde. Die snakt ernaar. Maar wat denkt u van haar zonen? Van die 10 zonen die ze gebaard heeft. Die worden ook links. Die zien wat papa doet wat papa eigenlijk doet met mama. En wie weet wat ze zelf eigenlijk voor een intense hunkering hebben. Want er gebeurt er iets en daarin, dat is eigenlijk zo intens triest als je dat in dat hele gezin eigenlijk bekijkt, dat is dan, dan gebeurt er iets dat Rachel overlijdt bij de geboorte van Benjamin. Moet je je voorstellen, ze overlijdt bij de geboorte van Benjamin. En dan zie je eigenlijk de pijn in het gezin en de hunkering naar liefde. Zie je in hoe ze zich uiten en hoe dat geuit wordt en wat er gebeurt. Ruben, de eerstgeborene, hij maakt de ramp in het hele gezin absoluut compleet na het overlijden van Rachel, want hij begint een verhouding met Bilha, de slavin van Rachel. Rachel is overleden en hij gaat slapen bij de slavin, de bijvrouw van zijn vader. Ik ken maar één geschiedenis in de Bijbel die mij zo bewust voorstaat, waarin dat gebeurt bij Absalom, die slaapt met de vrouwen van David. En dat is een uitdrukking van totaal, dat je je vader totaal minacht. Dat is een uitdrukking dat je, zeg maar, eigenlijk wil je wraak nemen. Dat is ook bij Absalom het motief. Hij wil wraak nemen op zijn vader. En Ruben, die, zeg maar, neemt wraak op hoe Jacob met hem omgaat. Hoe Jacob met zijn moeder omgaat. Het snakken van naar een liefde van de vader die je niet krijgt. En zo ondermijnt hij totaal het gezag van zijn vader. En Jacob komt dat te weten. Jacob komt dat te weten. En dan zie je ook, als hij dan sterft, dan roept hij op het sterfbed, roept hij elke zoon, roept hij naar zich toe. En dan roept hij ook Ruben naar zich toe. En dan ontneemt hij hem op het sterfbed zijn eerstgeboorterecht. Als eerstgeborene kreeg je twee delen. En die twee delen gaan over naar de zonen van Jozef. Jozef had twee zonen en wat Ruben eigenlijk toekomt, wordt aan Jozef twee delen gegeven. En op het sterfbed, daar zegt hij, je hebt dit gedaan, ik zal daar volgende week wat teksten over laten zien, maar je hebt dit gedaan en nu ontneem ik je het, je hebt de sponde, zegt hij, van je vader, je hebt het bed van je vader beklommen. En daarom ontneem ik je het eerstgeboorterecht. En in deze situatie gebeurt het volgende. Genesis 37, vers 2 tot 4. En Jozef bracht het kwade gerucht over aan zijn vader. En Jozef bracht het kwade gerucht over aan hen, aan zijn vader over. Israël had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen. Al zijn andere zonen. Want hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom. Ook liet hij een veelkleurig gewaad voor hem maken. Toen zijn broers zagen dat hun vader hem meer lief had dan al zijn broers, haatten zij hem en konden niet meer vriendelijk zijn en vriendelijk meer tot hem spreken. En Jozef wordt verkocht als slaaf en komt in Egypte. Jacob wordt bedrogen en eigenlijk is het zo dat je oogst wat je zaait. Je komt uit zijn gezin. Met zo'n gebrokenheid, zoveel zonde, zoveel verdriet. En toch maakt God Jozef tot vruchtbaar en tot redder van zijn volk. En dat is eigenlijk de eerste les die je eigenlijk kunt trekken. Ook al kom je uit een gebroken gezin met zo onvoorstelbaar ingewikkelde relaties. Je hoeft er niet het slachtoffer van te zijn. Weet je, dat is zo ontzettend belangrijk dat je dat hebt. Ik had enkele maanden geleden heb ik deze geschiedenis iets uitvoeriger, zeg maar, in een lezing mocht ik houden in een gemeente. En dat was een lezing van een uur en daarna was er een pauze. En in de pauze komt een jongen naar me toe, 12 jaar oud. 12 jaar. En die zegt, meneer, ik wil u bedanken. Ik zeg, waarvoor wil je me bedanken? Hij zei, wat u vertelt over Jozef, ik kom uit zo'n gezin. En hij was nu in een pleeggezin. En ik wil u bedanken dat u dat verteld heeft, want ik dacht, het komt nooit meer goed met me. 12 jaar. En toen kwam de pleegmoeder erbij. Het was een enorm ontroerende, diep ontroerende ontmoeting. Dat ze zei, dit hebben mensen en dit hebben deze kinderen nodig. Uit die gebrokenheid komende, dat er perspectief is. Dat er een perspectief is. Want als je dit hier eigenlijk hoort, hoe totaal gebroken eigenlijk die hele zaak is, dan is dat een enorm godswonder. Als je dan bekijkt hoe het, zeg maar, met het leven van Jozef verder gaat. Hij wordt verkocht. Komt dan in het gezin van Potifar. Of in het gezin van de man van Potifar. En dan zie je eigenlijk. Hij heet Potifar, de man. Hij komt in het gezin van Potifar. En dan is het zo dat de vrouw van Potifar, die laat het oog op Jozef vallen. En dat is ook logisch. Omdat, zeg maar, als je dit hele gebeuren ziet, En het gebeurde na deze dingen dat de vrouw van Zenea haar oog op Jozef liet vallen en zei, slaap met mij, maar hij weigerde. Het punt is, als je deze man eigenlijk bekijkt, die Jozef, die was van binnen en van buiten hetzelfde. Dat was een transparante persoonlijkheid. Dat was iemand, ik denk dat deze vrouw ook zeer verliefd op hem is geworden. Het huis werd ontzettend gezegend. Potifar gaf hem alles in de handen. Hij mocht alles regelen. En vanaf dat moment is het zo dat het hele huis gezegend wordt. En die vrouw van Potifar, die hunkert naar een liefde die ze eigenlijk nog nooit heeft gezien. En dan, ik weet niet of het georganiseerd is, maar dan komt het volgende tekst. Daar staat dan dat er niemand van de mensen in huis was. En dat ze hem bij zijn kleed pakt en zegt, slaap met me. Maar hij liet zijn kleed in de hand achter vluchten en ging naar buiten. Weet je, dat is zo ontzettend integer als je dat bekijkt. En waarom is dit? Dit komt omdat, zeg maar, Jozef, die zag de gever van de gave hoger als de gave zelf. Weet je, die verleiding die er is, seksualiteit in het kader van een huwelijk, is een intense zegen die God gegeven heeft en ook ingekaderd heeft. Maar hier zie je eigenlijk dat Jozef op een plek staat en je kunt zich dat, als je de omstandigheden, ik ben dan ook vaak met de omstandigheden bezig, je bent verkocht, je bent dan al jaren, zeg maar, je komt dan in een vreemd huis, een vreemde taal, een vreemde cultuur, alles is vreemd. Je komt dan in dat huis, dat wordt gezegend, je hunkert ook naar liefde en dan komt deze mevrouw en die biedt het je aan. En dan is het zo verpand dat Jozef zegt, ik kan dat niet aannemen, want dan zou ik dan zondigen tegen God. Zou ik dan zondigen tegen God? Hij zegt niet, ik kan dit niet doen, want dan zondig ik tegen uw man. En die heeft het grote vertrouwen in me. Die geeft me eigenlijk alles in handen. Nee, er staat iets veel hogers voor hem op het spel. Niet de relatie met die man of met Potifar, die hem eigenlijk gezegend heeft. Dat zou een motief zijn vanuit angst. Dat hij denkt, als hij daarachter komt, dan ben ik mijn baan kwijt. Dus laat ik het maar niet doen. Nee, dat is een veel hoger motief. Het motief is dat hij de gever van deze gave, van deze zegen, hoger acht als wat hij kan krijgen. En zegt, zou ik dan dit doen en zondigen tegen God? En dan vlucht hij. En dat is zo'n belangrijk principe als hij met verleiding te maken krijgt. En dat is een principe wat ook in de Bijbel, eigenlijk in het Nieuwe Testament staat. In 2 Timotheüs 2 vers 22. Daar staat, ontvlucht de begeerte van je jeugd. Dat is de volgende tekst. Hoe zou ik zeg maar, het grote kwaad doen en zondigen tegen God? En dan vlucht hij in 2 Timotheüs 2 vers 22. Daar staat maar ontvlucht de begeerte van de jeugd. En het wordt veel te weinig toegepast. Ook in verkeringstijd. Als je zeg maar met iemand alleen bent en steeds alleen bent. Alleen op de kamer. Ook al heb je een lange relatie en ben je aan het voorbereiden op een huwelijk, dan is het nog ontzettend belangrijk om te vluchten van de plek waar de verleiding plaatsvindt. Als je, zeg maar, als man de televisie aanschakelt of de op internet gaat en er is iets in je waar je weet van dat is gevaarlijk, vlucht er dan voor en zoek het niet op, doe het niet aan. Dat is het punt. En je ziet hier eigenlijk dat hij laat zijn mantel eigenlijk achter. Dat is het bewijs van Jozef. Dat hij gevlucht is en het huis ontvlucht is. En is het bewijs dat hij niet heeft toegegeven. En dat blijkt ook omdat Potifar op grond van die valse beschuldigingen. Je moet zich voorstellen, dat is iemand die de gevangenis bewaakt. Die Potifar, dat is echt een man, die heeft de haren op de tanden. En geloof me niet, als hij iets gedacht had, van dat zou wel eens waar kunnen zijn, dat hij dan in de gevangenis terecht was gekomen. dan had hij hem een kopje kleiner gemaakt, letterlijk. Dan was hij gestenigd of opgehangen of door het zwaard gevallen. Dat had hij absoluut niet getolereerd. Maar hij voelt, dit is niet in de haak. Dit is niet in de haak. Dus door die valse beschuldiging gaat hij wordt Jozef in de gevangenis gestopt. En dan wordt hij vergeten. En hoe groot zijn dan de vragen? Je hebt het goede gedaan en je komt in de gevangenis. En nu komt de vraag, waar is God in mijn lijden? Is God te vertrouwen in het lijden? En toen moest ik denken weer, als God klein genoeg was om begrepen te worden, was hij niet groot genoeg om aanbeden te worden. Want wat Jozef leert, is zijn kwetsbaarheid, hoe afhankelijk dat hij is. En hij wordt klaargemaakt, zonder dat hij het weet, wordt hij voor iets klaargemaakt. Zodat hij ook de verantwoordelijkheid kan dragen. Dat de gave en het karakter in evenwicht is. Want wat blijkt, hij wordt binnen een dag, je moet zich dat eens voorstellen, hij wordt binnen een dag uit die gevangenis gehaald. Dan moet hij het dromen van de farao verklaren. En dat doet hij. En op dezelfde dag krijgt hij een ander gewaad. En is hij een van de, op één na, de machtigste man van Egypte. En ik weet niet wie dat kan dragen. Als je kijkt naar artiesten in de popwereld. Of mensen die een uitzonderlijke gave hebben. Of het nu is in het voetballen, of in de sport, of in de kunst. Als het karakter niet gevormd is en je hebt een uitzonderlijke gave, dan gaat het niet goed met je. Dan ben je met 25 of 30 compleet uitgerangeerd. Omdat je gewoon niet kunt dragen. Je bent in je karakter niet gevormd. En wat hier gebeurt, dat is dat Jozef die moet klaargemaakt worden om een land te regeren wat 7 jaar lang in overvloed komt. U moet zich dat voorstellen. Wij lezen dat en denken, ja, dan bouwt die schuren en iedereen moet dat afgeven. Ja, dacht je dat daar iedereen blij om is? Je moet maar geloven, die steekt het in zijn eigen zak. Die zegt ons wel, 7 jaar is overvloed, maar dat is voor hemzelf. Wat gaat over 7 jaar gebeuren? Er komt een hongersnood. Die mensen waren precies hetzelfde als ons. Die zouden precies zeggen van ja, voel eens goed aan je hoofd. Ik ga niks geven. Hij dwingt het af. Hij dwingt het gewoon af. Die farao dwingt dat af. En hij vertrouwt erop dat die droom juist is. Dat die juist verklaard is. Maar hij moet ook klaargemaakt worden om, zeg maar, om zijn broers te ontmoeten. Klaargemaakt worden om geen wraak te nemen. Klaar om door alle leed en pijn en vernedering en eenzaamheid en verleerdheid Gods hand te zien. Als we nu terugkijken op het leven van Jozef, dan kun je je afvragen, waar is God nu geweest? Weet je, waar is God nu geweest? Hij wordt in die put gegooid, hij wordt verkocht, hij komt in het huis vals beschuldigd. En daar gaan jaren en jaren overheen. Hij wordt verraden, daar komt die bakker en die schenker, die doen, dat verklaart hij, en wordt vergeten. En hij had de hoop erop gezet en hij wordt vergeten, waar is God? Waar is God? Dat is... Was God er niet bij dan? Komt hij dan pas nu om de hoek kijken? Weet je, het antwoord is, hij was er wel. Maar hij was verborgen. En er zijn mensen die hebben zich de moeite gedaan. En daar heb ik echt van genoten om dat te lezen. Die hebben zich de moeite gedaan om alles eens op te tellen. Wat in het leven van Jozef... toevallig of per ongeluk gebeurde, om ervoor te zorgen dat hij als slaaf werd verkocht naar Egypte. Ik noem je een paar dingen. Jacob moest Jozef naar zijn broers toesturen om te weten te komen hoe het met zijn zonen was. En Jacob die ging ervan uit, dat kunt u lezen in Genesis 37 vers 12, hij ging ervan uit dat die broers kort bij waren in Sichem. Dat ze daar waren. En Jozef komt op die plaats en ze zijn er niet. Dan komt hij toevallig een vreemdeling tegen. Toevallig. En die vreemdeling die zegt tegen hem, van ja, die zijn hier niet, maar je broers die zijn in Dothan. Dat is een heel stuk verder weg. Echt heel ver reizen. En dat is een hele eenzame plaats. Als Jacob geweten had dat Jozef naar Dothan zou moeten, had hij hem nooit gestuurd. Die zonen zijn in Dothan. Zijn broers zijn in Dothan. Jacob komt eraan. Omdat het zo eenzaam is en zo ver weg is, is het de gelegenheid om zeg maar, hem te vermoorden. Om hem zeg maar, weg te doen. Althans, de plannen die ze hadden, die worden dan gedeeltelijk verijdeld. Hij wordt wel in de put gegooid, maar er zit geen water in. Toevallig. En dan zie je eigenlijk dat Ruben, die eigenlijk de eerstgeborene is, die niet wil dat Jozef, dat het hem slecht gaat, is toevallig, niet aanwezig, als toevallig een karavaan aankwam die op weg was naar Egypte. En dan zie je eigenlijk, dan komt hij toevallig aan het hof van Farao. En daar wordt hij vals beschuldigd. En als hij nooit vals beschuldigd was geweest, dan zou hij nooit in de gevangenis zijn gekomen. En die hele geschiedenis, die hangt van ongelukken en toevalligheden aan elkaar. En dat is gewoon te gek voor woorden als je daar Gods hand niet in ziet. Als het eigenlijk de hele toevalligheden en alle ongelukken, dat je denkt van, ja, God is verborgen, maar je moet wat meer kijken, wil je de dingen zien, dat het niet verborgen is. Maar gewoon niet is zoals wij zouden verwachten. En dan kun je je afvragen van, wat zou er nu gebeurd zijn als dat niet was gebeurd? Dan zouden grote aantallen mensen zijn omgekomen, zijn eigen familie zou aan de hongersnood zijn gestorven, en het geestelijke welzijn van die hele familie was een vreselijke grote puinhoop geweest. En het karakter van Jozef was niet gevormd. Want als je kijkt naar de dromen die hij krijgt en dat hij dan dat uitlegt publiekelijk en zegt, mijn moeder en mijn vader en mijn broers die vallen op de knieën publiekelijk. 17 jaar krijgt hij droom en zegt hij, ja, jullie gaan op mijn knieën vallen. Dan blijkt dat hij echt een arrogante, egoïstische knaap was. Hij was heel veel met zichzelf bezig, alles draaide om hem. Zijn vader had dat ook gevoed en wij zouden dat in deze tijd noemen, het was een narcist. Het draaide alleen maar om hemzelf. En dan zie je eigenlijk dat er een zeer onrealistisch zelfbeeld komt in een omgeving waar ongelukkige huwelijken en intens gebroken relaties zijn. En die hele omgeving van mensen waar hij in groot wordt, is een miserabele omstandigheden. Maar meer nog moet je het in de verbinding zien. Denk ik, deze geschiedenis kun je niet verder bestuderen als je dat niet ziet in de lijn van dat het volk een groot volk wordt en ze uittrekken naar het beloofde land gaan en de Messias daar geboren wordt. Dat kun je niet los van elkaar zien. Daar begint het. En God gaat zijn weg. En hoe gebeurt dat? Door middel van lijden. Ik sla een stukje over en ga nu naar het einde. En ik laat u de ene tekst moet je overslaan, Robert. Ik wil u vragen, weet u wat dit is? Ik heb een... En diegene die het plaatje hebben gezien en die ik het al van tevoren moest uitleggen, die mogen hun hand niet opsteken. Maar wie weet wat het is? Moet eens naar de... Sam? Ja, mijn kleinzoon weet het. We zeggen nog eens, Sam? Ja, precies. Een dompelbak voor schapen. En hoe weet je dat? Hè? Oh, met papa meegekeken. Ja, schitterend, Sam. Prachtig. Ik ben zo trots op mijn schoonzoon. Op mijn... en op mijn kleinkinderen. Het is inderdaad een dompelbak voor schapen. Je ziet het aan de afmeting, hè? Die is zeg maar bijna 3 meter breed, lang. En die is zeg maar 1,20 meter, 80 kilo zwaar en bijna 1 meter breed. En een herder, die moet die beesten moet die onderdompelen. Dat is een bak die wordt gevuld met antiseptische vloeistof. En dan moet een herder, die moet dat beest, die moet dat schaap helemaal onderdompelen. Helemaal met oren, ogen, neus bij de, onder de oppervlakte duwen. En je kunt zich dat voorstellen, wat dat betekent voor zijn schaap. Althans, ik kan me een beetje voorstellen. Dat de herder waar je op vertrouwt, die dompelt je helemaal onder. En als die dat niet doet, laat de volgende sheet maar zien. Dan is het zo dat die schapen, die kudde, daar kan schurft kan er ontstaan. En als er schurft is, dan is de behandeling als volgt. Die schapen moeten minstens 60 seconden in het bad ondergedompeld worden. Met de kop 2 keer eronder. Het schaap moet je goed laten bewegen, zodat die vloeistof diep in de vacht komt. Maar als dat schaap, zeg maar, als die bak die is ingegraven, anders krijg je dat schaap dan natuurlijk niet in. En dan is het zo dat als dat schaap eruit wil, dan is de herdershond, die bijt hem gewoon. En die zorgt dat die 60 seconden, en als het schurft is, moet het nog langer. En als er bol is, moet het nog langer, zodat het tot op de huid kan doordringen. En dan is dat is een tafereel waar je de angst van dit schaap gewoon kunt zien. Ik proef het, ik heb het niet gezien, maar ik proef het gewoon wat de angst is. En dan las ik iets van een vrouw, een christelijke schrijfster. Dat is echtgenote van Jim Elliot, Elizabeth Elliot. En Jim Elliot is een zendeling die is vermoord toen hij bij de Indianenstammen ging evangeliseren. En later is die vrouw, Elizabeth Elliot, die is naar die stam teruggegaan en heeft daar 2 jaar lang geleefd bij die Indianen. En er zijn vele mensen, vele Indianen zijn tot geloof gekomen. Deze vrouw zag dit tafereel. Dus die achtergrond moet je weten. Dat zij haar man op het zendingsveld is die vermoord. En zij is later teruggegaan. En heeft daar bij die stam geleefd. En er zijn velen tot geloof gekomen. Maar zij kwam op een plek wat dit tafereel zag ze. En moet je luisteren wat ze zegt. Ik heb in mijn leven het een en ander meegemaakt... Waardoor ik heel goed mee kan voelen met die arme schapen. Ik had geen flauw idee waarom de goede herder die ik vertrouwde mij deze behandeling gaf. En hij legde het totaal niet uit. Terwijl ik naar die worstelende schapen keek, dacht ik... Was er maar een manier om het uit te leggen? Was het maar een manier? Was er maar een manier om het uit te leggen? Maar die kennis is te wonderlijk voor hen. Het gaat hun begrip te boven. Dat is een citaat uit Psalm 139, vers 6. Weet u, u heeft een goede herder. We hebben een goede herder. Die weet wat hij voor heeft. En wij begrijpen het niet. En als God klein genoeg was dat we hem konden begrijpen, dan was hij niet groot genoeg om hem te aanbidden. En ik hoop en ik bid dat als u worstelt met lijden, als u worstelt dat u zich voelt als dat schaap wat door de goede herder in die dompelbak wordt omlaag gedrukt en je snapt er niks van, terwijl je je leven aan deze goede herder hebt toevertrouwd en hij legt het ook nog niet uit, dan begrijp ik dat Elisabeth Elliot schrijft: was er maar een manier om het uit te leggen. Maar die is er niet. Het is te groot voor ons. Het is te diep voor ons. God is niet klein. Als God klein genoeg was om begrepen te worden, dan was hij niet groot genoeg om aanbeden te worden. Laten we zo even stil zijn. Ik wil heel graag bidden in de stilte om God zo te ontmoeten. En weet u, tijdens die preek dan denk ik ook aan mensen. Dat is onherroepelijk aan dingen verbonden. Als je zo bezig bent met dit thema, dan denk je aan mensen buiten de gemeente, maar vooral aan mensen die lijden binnen de gemeente. In onze gemeente. Of lijden gekend hebben. Diep lijden gekend hebben. En dan ben ik zo ontzettend dankbaar dat God zich door alles heen, ook door deze prediking en de gebrokenheid en het niet begrijpen en geen uitleg krijgen, toch zich zo manifesteert als de goede herder. En ik wil zo bidden voor troost, voor genade, voor barmhartigheid, waar we zo mee begonnen zijn, dat God zich openbaart als de goede, goedertierende Heer, trouw, onveranderlijk, soeverein God. En waar je ook doorheen bent gegaan, of nog in staat, dat hij het vertrouwen niet verliest. Ook al voelt hij zich als een schaap, wat omlaag gedrukt wordt. En die diepe angst kent dat hij bijna verdrinkt. Door de hand van de goede herder. Vader, zo wil ik bidden voor ieder die door deze crisis heen gaat. Er zijn geen uitzonderingen. De een meer als de ander. Maar ieder gaat door die dompelbak. Omdat hij een gigantisch groot doel heeft. U maakt ons klaar om bij Jezus te zijn. U maakt ons klaar om zijn heerlijkheid te zien. En zo willen we elkaar echt zegenen. En ik wil u vragen om te gaan staan, dan zal ik zo echt de zegen uitspreken. Heer, Abba Vader, u bent ondoorgrondelijk, een verterend vuur. een liefdevolle vader. En we willen u zo danken dat we u mogen kennen en dat u ons kent. En zo willen we ook deze week ingaan. Misschien zijn er mensen, broeders en zusters, die daar tegenop zien. Wat er deze week allemaal weer komt. En ik wil u zo bidden dat we in het vertrouwen in u mogen lopen, mogen wandelen. En zo wil ik deze woorden uitspreken, Heer, die u gegeven heeft aan Aaron. Dat hij de zegen van de Heere God over het volk mag uitspreken. De Heere die zegenen u en behoeden u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.